Een van de merkwaardigste Bijbelboeken uit het Oude Testament is waarschijnlijk het Bijbelboek Jona. Daar ga ik het niet over hebben vanavond, maar ik wil het als voorbeeld meenemen, aanreiken. Jona is in het Nieuwe Testament genoemd. De fariseeën, de schriftgeleerden, die vragen een teken van de Heer. En dan zegt de Heer Jezus, dit volk zal geen teken krijgen dan het teken van Jona. En dan zegt hij, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een zeemonster is geweest, een grote vis is geweest, zo zal de Zoon des Mensen. En de koningin van het zuiden zal opstaan en zal komen. Jona is de enige profeet die ooit naar de heidenen is gestuurd. En de heidenen komen, koningin van Scheba, om te aanbidden in Jeruzalem. Als u nog wat verder denkt, de koning van het noorden was de koning van Nineveh en de koning van het zuiden. Die beide grootmachten die iedere keer genoemd worden in het boek Daniel bijvoorbeeld, die komen uiteindelijk bij hem, bij onze Heer Jezus uit. Maar ik wil er iets van zeggen. Jona is een heel bijzonder boek. Elk jong mens kent dat boek. En dat is waarschijnlijk vanwege die grote vis. Nou, dat is een liedje op. Dat was een walvis volgens het liedje. Het staat niet in de Bijbel, maar men zingt dat zo. Dat kan geloof ik niet, hebben deskundigen verteld. Een walvis heeft een heel klein keelgat. Daar kan echt geen mens door. Maar een potvis wel. En dat is ook gebeurd. Dat is zelfs bewezen. Ik bedoel, ik hoop dat bewijs niet. Maar het is wel een bewijs. Dat er ooit een mens in een zeemonster heeft gezeten. Ook daar wil ik het niet over hebben. Ik wil zo graag iets anders zeggen. Jona is ook een beeld van de Heer Jezus. Dat blijkt uit Matteüs 12. Heel moeilijk, hè? Maar Jona weigerde, was ongehoorzaam, betaalde de vrachtprijs. Maar de Heer Jezus heeft zich één gemaakt met mijn prut, met mijn verkeerdheid, met mijn zonden, met mijn ongehoorzaamheid. En hij betaalde daarvoor de vrachtprijs. En hij heeft gezegd, als je mij in het oordeel brengt, dan zal de storm ophouden. Maar er is nog iets. Jona is ook een beeld van Israël. Weet u, het volk Israël is ooit uit Babel geroepen. Bij de spraakverwarring. En toen is Abraham daaruit gevoerd en in het land gebracht. En door Abraham, door dat volk, zou er een geweldige zegen zijn, ook voor de volkeren. Ze hadden de opdracht om tot zegen te zijn voor de volkeren. Dat is niet gebeurd. Het Nieuwe Testament zegt expliciet dat vanwege hun gedrag de naam van God gelasterd wordt onder die volken. Maar ze hadden een zegen moeten zijn voor die volkeren. Maar ze wilden niet. Ze deden het niet. Je ziet in de weigering van Jona de afwijzing van het opdracht hebben. Van een opdracht hebben. En Jona moet de gevolgen daarvan ondervinden. Hij komt in woelige wateren terecht. Hij komt in de storm terecht. Hij komt in de volkerenzee terecht. Want de zee is ook een beeld van de volkeren. En je zou zeggen, nou, dat is einde oefening. Dat is het einde van het hele verhaal. Nee, de Heere beschikt een zeemonster, een grote vis, om Jona op te slokken. En dat gebeurt ook. Het is geen fabel, want de Heer Jezus zegt dit zelf. En deze vis heeft Jona weer teruggebracht naar het land. Israël heeft het laten afweten. En ze zijn daardoor in grote nood gekomen. Maar God heeft een instrument gestuurd, een grote vis, een zeemonster, hoe u het ook noemen wilt, om Jona op te slokken en terug te brengen aan land. Het is alsof je vandaag ziet dat ze al een beetje weer op het strand zijn. Ze zijn weer begonnen. En er komt een moment dat ze opnieuw de opdracht krijgen om tot zegen te zijn voor die volkeren. De tweede keer dat Jona gaat naar Nineveh. Dan zie je zelfs in die geschiedenis van Jona een heel merkwaardige profetie. Bovendien, alle profetie heeft één doel en dat is openbaar maken wie de Heer Jezus is. De De geest van de profetie is het getuigenis van onze Heer Jezus. Zegt Openbaring 19 vers 10. De adem van de profetie is het getuigenis van de Heer Jezus. Het gaat over hem. Ook Jona. Nu ga ik terug naar Jesaja, omdat we daarmee bezig zijn. Maar ik heb dit even nodig en dat zal blijken. Omdat we beide elementen zullen zien. Het nee zeggen tegen de Heer en tegen de opdracht van de Heer. En het opnieuw naar de volkeren gaan. Opnieuw een zegen zijn voor. Zoals Jona de tweede keer daar wel kwam. En ik weet wel dat hij dan ook wat ongehoorzaam was door te zeggen van, eigenlijk liever niet, hè? Zoiets is het. Misschien heb u ooit genoten van een boek van Corrie ten Boom over haar ervaringen, haar gedachten over gaan naar Duitsland. De Heer had gezegd tegen haar, ze had in de oorlog in allerlei moeilijke situaties gezeten, maar je moet nu naar Duitsland gaan om daar te vertellen van, hey, Jezus, dat doe ik niet. Laat ze maar sterven in hun eigen prut. Je kunt je dat indenken. Maar ze ging toch op den duur. En in je eigen leven is het heel vaak gebeurd dat je toch een tweede kans kreeg. Ik wel. En die tweede kans is altijd uniek. Dat is iets bijzonders. Dat de Heer je opnieuw stuurt. Nog een keer. Niet omdat je aan het dubleren bent. Omdat je toevallig de stof niet helemaal hebt gehad. Maar omdat je zelf niet wilde. Ik ga u beginnen te lezen iets uit Jesaja 27 en dan ga ik een paar stukjes in 32, 33 en 35 met u doornemen. Maar dat ga ik niet in één keer lezen, dat ga ik zo stukje bij stukje aan u voorleggen. Jesaja 27, daar beginnen we. Op die dag, zegt vers 2, zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn. Zing ervan in beurtzang. Ik, de Heere, bescherm hem. Elk ogenblik bevochtig ik hem, die wijngaard dus. Opdat de vijand de wijngaard niet kan beschadigen, bescherm ik hem nacht en dag. In Jesaja 5, dat hadden we een tijd terug, dat er een edele wijnstok uit Egypte gegraven is. En dat die edele wijnstok ergens geplant is. En nu blijkt dat de stammen Israëls die wijnstok of die wijnrank zijn. Dat zegt de schrift. En ze hebben een prachtige omgeving gekregen, een schitterend gebied gekregen. En ze zouden normaliter tot grote zegen moeten zijn. Tot in de verre omtrek. Dat is niet gebeurd. En dan vraagt de Heere zich af, wat is er nog wat ik had moeten doen aan mijn wijngaard? Ik heb een persbak uitgegraven, ik heb een muur, ik heb een wachttoren, ik heb van alles gedaan om een geweldige zegen te brengen. Maar het is niet gelukt. Het is iedere keer fout gegaan. Toen we daarover hebben gepraat, heb ik denk ik ook verwezen naar Johannes 2... Het eerste wonder in het Johannes-evangelie door de Heer Jezus. Dat is die bruiloft te Cana. Dit is het eerste wonder op de derde dag. Derde dag heeft te maken met een bijzondere zegen. Op de derde scheppingsdag wordt er twee keer gezegd dat het goed was, dat het zeer goed was. Dus alleen van die derde dag wordt dat gezegd in Genesis 1... Daarom hebben de meeste Israëlieten een voorkeur voor dinsdag als het gaat om hun huwelijksdag. Dat is echt zo, dat is nog zo. Bij ons is dat vrijdag veelal, maar daar is het dinsdag. Omdat dat de dag is die de Heere zo bijzonder bestemd heeft. Dat is nog iets. Ze zullen blijven zitten een aantal dagen in Israël zonder terafim, zonder offer. Maar op de derde dag. Zo roept Hosea. Op die derde dag was er een bruiloft in Cana. Dat is niet simpel in Johannes 1, de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag. Dat heb ik vaak horen uitleggen, maar dat klopt niet. Ik wil niet kattig doen, maar dit heeft te maken met profetische vergezichten. En dat is de derde dag. Dat is de dag van het herstel. De dag dat de Heer weer opnieuw begint. En die derde dag in Kana is het bewijs dat de openbaring van Gods heerlijkheid, de Heer Jezus openbaarde daar zijn heerlijkheid. Dat is een geweldige start als het ware, een geweldig begin van een nieuwe situatie. En de Heer Jezus heeft daar zijn glorie laten zien. En die laatste wijn was beter dan de eerste. Bij ons is dat vaak niet zo. Ik ben afgezien van wijn of zo, daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar gewoon, ja, het begint met iets goeds en dan kalft het een beetje af. En dan nemen we wel genoegen met. Maar hier is de vreugde van straks, de blijdschap van de toekomst, meer dan ze ooit geweest is. Want de Heer Jezus was daar. En we leren onze kinderen zingen. Waar Jezus komt, daar zegent Hij. Dat doet Hij u, dat doet Hij mij. Maar dat zijn prachtige dingen. En dat is waar. Waar de Heer Jezus komt, daar is ook zegen. Dat is geweldige blijdschap. Nu, Jesaja 27 zegt dat er een moment gaat komen. Op die dag zal er een wijngaard zijn. Van bruisende wijn, zing ervan in Beurtzaam. Er komt een moment dat de overvloedige vreugde, want wijn in de Bijbel is synoniem aan dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9 vers 13. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Natuurlijk, uitspatting van wijn wordt altijd veroordeeld. Wordt niet dronken van wijn waarin bandeloosheid is. Dus je mag daarin niet doorschieten. Je hebt geen alibi om door te gaan en om maar te drinken. Want dat is niet juist. Beslis niet. Maar wijn op zich heeft God in de schepping gelegd. Drink ook een beetje wijn, zegt Paulus aan Timotheus vanwege uw gedurige maagklachten. Nou, ik heb heel wat broeders gesproken, die hebben constant vreselijke maagklachten. Maar ze blijven doordrinken. Maar dat is niet wat kan. Dit is niet de insteek. De insteek is dat het een bijzondere zegen is van de Heer. Een bijzondere vreugde. En de Heer wil zijn vreugde vinden samen met ons. En er zal een wijngaard zijn. Er komt een moment dat er weer een wijngaard zal zijn voor Israël. En wie is daar het middelpunt? Nou, hij die op de bruiloft genodigd is en die van water wijn maakt. En hij openbaart daar zijn heerlijkheid. Nou, dat komt nog. Johannes schrijft, het evangelie van Johannes, dat ze zijn heerlijkheid hebben gezien toen hij hier op aarde was. Maar dat zijn maar hele beperkte momenten geweest. En met name de apostelen die bij hem waren op de berg der verheerlijking, die schrijven daarover, Johannes en Petrus. Die hebben dat meegemaakt. En als Petrus daar later over schrijft, ja, toen van de luisterrijke stem zulke stem tot hem kwam, gij zijt mijn geliefde zoon, hoort hem. Het is altijd de glorie van de Heer Jezus die openbaar wordt. En als het moment komt dat Israël een wijngaard zal hebben, dat is niet de wijngaard van van Jesaja 5, maar die is weggegooid. Die is vertrapt. Daar kwam het oordeel overheen. Die muur is afgebroken. Alles is verwoest geraakt. Maar dit is de toekomstige heerlijkheid, de toekomstige vreugde. En die toekomstige vreugde, die zullen wij samen met de Heer Jezus meemaken in zijn heerlijkheid. Als ik die beker nieuw zal drinken. Hij, de Heer Jezus. In hoofdstuk 27 vindt u dus een begin van de toekomstige heerlijkheid van Israël, maar ook de toekomstige heerlijkheid van de Heer Jezus hier op aarde. Nou, dan ga ik naar de volgende tekst. En die komt uit hoofdstuk 32... Hoofdstuk 32, vers 1. Ik lees tot en met vers 8. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land, dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden. Als je dit ziet, dan blijf je kijken. En de oren van wie horen, zullen er echt acht op slaan. Het hart van de onbedachtzamen zal inzicht krijgen. En de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden. Ik stop toch maar hier, denk ik. Er komt een moment dat de glorie van de Heer Jezus hier op aarde zichtbaar wordt. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Wanneer dan? Is dat nu? Nee. Ik was een beetje verdrietig vanmorgen. Ik zag een stukje journaal om 12:00. En de net gekozen paus in Rome, die was naar de Maria-kerk gegaan. Ik ben er ooit een keer geweest. Die hele grote Maria Maggiore. Waarbij niet de kerk zo groot is, maar waar Maria zo groot is. Snap je wel, er ligt een beetje verschil. Hè? Maar goed, hij had dan aan Maria, daar was hij gaan bidden. En had Maria bedankt voor het feit dat hij paus was geworden. Dat gaat mij een beetje over mijn schoenen. Ik wil niet kattig doen en ook niet veroordelen. Ik ben lang blij als die man positief is en toch vast wil houden aan het woord van God. Maar dat is hier. En je kunt van alles bedenken. Je kunt alle leiders op een rij zetten. Maar hier op aarde is op dit moment geen plaats voor de Heer Jezus. Alleen maar in het hart, in het leven van een gelovige. Alleen maar daar waar de Heer Jezus in het midden is. Waar hij gezag heeft. En dat is onder gelovigen. En zelfs daar is ditzelfde zeer tanend. Bijna voorbij. Maar er komt de tijd dat hij zal regeren. Wanneer? Nou, als de koning der koningen, als de Heere der heren, als de grote Heer uit de hemel komt. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En hij zal regeren. Hij zal oordelen. Hij zal de vijanden die er zijn wegvagen. En hij zal Jeruzalem binnengaan. En hij zal daar in de stad van de grote koning, zo heet Jeruzalem dan. Profetisch al eerder, maar zo heet hij dan zeker. Daar zal hij gaan regeren. Daar zal zijn huis, zijn troon zijn. Het regeren van de Heer Jezus is nog toekomstig. En daarom is het wezenlijk dat u durft te zeggen, en toch Heer Jezus, het is verborgen, het is verstopt, maar in mijn hart, in mijn leven, bent u de Heer. Ik wil niet over het koninkrijk al te veel zeggen, want dat heeft in 9 van de 10 gevallen te maken met Israël en met de toekomst van Israël. En Kingdom Now, een hele beweging van vandaag, schiet er helemaal door, omdat ze de dingen van straks eigenlijk naar vandaag willen overbrengen. En daarin gaan ze de verkeerde kant op. Maar de andere kant van de medaille is, als je nooit in je leven tegen de Heer Jezus gezegd hebt, Heer Jezus, kom in mijn hart en heers, wees u alstublieft mijn Heer. Kijk, hem leren kennen als de redder, als de heiland, als de zaligmaker, als de verlosser, ja, dat had te maken met jouw problemen, met jouw nood, met jouw situatie. Maar de tweede stap is dat je ook hem als de Heer van je leven mag leren kennen. Heer, wat hebt u tegen mij te zeggen? Heer, wat mag ik doen? Heer, waar mag ik heen gaan? Moet ik naar Nineveh? Oh nee, hè, die toch niet, Heer. Altijd kom je hetzelfde principe tegen. Ik verlang ernaar dat de Heer Jezus in mijn leven heerst. Heer is. Dat hij heerst. Dat komt in het Nederlands goed uit. Maar het is zo bijzonder dat je hem ziet als een koning die gaat regeren in gerechtigheid. En vorsten, dus zijn onderdanen, zijn die met hem regeren. En u weet misschien uit de Bijbel dat u die 1000 jaren, we zullen met hem heersen, die 1000 jaren. Dat staat in de Bijbel. U kunt wel denken dat u niet naar politiek gaat doen. Nou, dat is het ook niet. U gaat met hem heersen. Dat is geen politieke konkel. U bent uitgekozen om met hem te heersen die 1000 jaren. We komen met hem uit de hemel. En u hebt gezag over 10 steden. Of over 5 steden. Dat is nog meer dan de burgemeester van Haren. Die heeft maar 1 klein dorpje. Actueel. Nee, maar het gaat me erom dat u laat, dat u leert zien dat uw plek bij hem is en met hem is. En hij de koning der koningen er is, dan zult u er met hem zijn. U vindt daar illustraties te over van in de situaties van David, die aanvankelijk de leidende, de strijdende knecht is geweest, die verworpen werd, maar die dan toch anderen meeneemt naar Jeruzalem om met hem in de troon te zitten. Die man, zegt vers 2, zal als een beschutting zijn tegen de wind. Wie is die man? Ik was heel erg geraakt door een liedje dat is ooit in de buurt van Vroomshoop ontstaan. Ik had het nooit gehoord. Het is bij mij weten ook niet in een bundel terechtgekomen. Het is alleen maar gezongen door een groepje mensen. Wie is die man? Ik heb het nu op mijn telefoon staan, dus stel dat u dat nog zou willen luisteren. Ik heb het niet op mijn cd'tje. Ik was niet van plan om het uit te brengen of zo. Want de auteur, de schrijver en de man die het melodietje gemaakt heeft, die wilde het niet. Maar het gaat over wie is die man? Wie is die man daarbij, dat meer? Wie is nou die man daar in Gethsemane? Wie is nou die man daar? Uiteindelijk conclusie. Het is de Heere der Heeren, het is mijn Heer, het is de Heer Jezus, het is mijn Heiland, het is mijn Verlosser. Een geweldige ontknoping. Wie is die man? Nou, die man zal een beschutting zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Die man is als waterbeken in een dorre streek. En dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden. Als ze dat zien, dan zeggen ze niet meer, oh ja, oh, heb je hem niet gezien. Ze kijken. En als ze dat horen, als ze hem horen, dan gaan ze niet meer zeggen van, wat vreemd, dat is me ontgaan. Nee, dat is je niet ontgaan. Dat ontgaat je geen seconde meer. De hart van de onbedachtzamen, die zullen inzicht krijgen, en de tong van stamelaars zal bedreven zijn. Met andere woorden, wat je nog nooit gezegd hebt tegen de Jezus, omdat je dacht dat je dat zo niet kon, omdat je dacht dat je daar geen woorden voor had, omdat je dacht dat je misschien anderen beter kon laten bidden, of beter kon laten danken, of beter kon laten spreken. Nee, jij bent aan de beurt. Je bent echt zelfs de tong van de stamelaars. Dit is zo mooi dat die man koning zal zijn. En wie is die man? Nou, dat is de Heer Jezus. Dat is dezelfde die water in wijn verandert. Dat is dezelfde die de wijngaard opnieuw tot bloei brengt. En waarom doet hij dat? Nou, omdat hij zelf gezegd heeft, ik ben die ware wijnstok. Israël was een wijnstok. Die hebben dat laten afweten, compleet laten afweten. En toen heeft hij eerst gezegd, ik ben de ware wijnstok. Hij is de bron. En dat zal straks een wijngaard zijn. Hoe komt die wijngaard dan weer terug? Omdat er 1 ware wijnstok is. Niet een edele wijnstok uit Egypte, maar een edele, een ware wijnstok uit de hemel. Dat is de bron van zegen. Dat is die geweldige ontknoping die nog gaat komen. En die man zal een beschutting zijn tegen de wind. Lieve broeder en zuster, ik weet niet hoe je kijkt naar de Heer Jezus. Ik weet niet wat er aan de hand is in je eigen leven, maar ik wil je wel zeggen dat de Heer Jezus jouw beschutting is. Dat die man die aan het kruis zijn leven gaf, die voor jou zijn in de dood wilde gaan, dat die man een geweldige zegen gaat brengen. En dat ogen, als je dat ziet, dan kijk je niet meer naar iemand anders. Dan heb je echt aan hem genoeg. Dan ben je helemaal gefocust op hem. Er wordt heel vaak gezegd, een beetje vroom bedoeld, en ik snap het ook wel. Nou, tot ziens, hè. Als het niet hier is, dan aan de godsrivier. Weet je, zo'n soort kreet, ik weet niet of ze dat in de Achterhoek ook zeggen, maar ik hoor het heel vaak in ons land. En dan roep ik, maar nu zeg ik altijd, ik ben bang dat ik dan geen tijd heb voor je. Ja, maar dan hebben we tijd. Ik zeg, nee, dan ben ik zo gefocust op de Heer Jezus, dan kijk ik helemaal niet naar jou. Snap je, het gaat niet meer om elkaar. Dat is, natuurlijk is dat daar. Natuurlijk is daar vreugde in het ontmoeten van elkaar. Maar de aandacht ligt niet bij elkaar, de aandacht ligt bij hem. Je bent helemaal gericht op hem. Dus de ogen van hen die zien, die zullen dat niet voorbij zien. Snap je wel? Je kijkt naar hem. Je bent helemaal gefocust op hem en naar zijn stem. Ik ga nog een stukje met je lezen. Is hoofdstuk 33. vers 20. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een veilige woonplaats. Een tent die niet afgebroken zal worden. Waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden. En waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de Heer zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen. Geen statig schip zal er passeren. De Heere is immers onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij is ook onze verlosser. Hij is de verlosser. Als de Heer Jezus terugkomt. Als de Heer Jezus op aarde gaat regeren. De vijanden, de tegenstanders allemaal zijn weggevaagd. En hij gaat in Jeruzalem wonen. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomst. Dat hadden we al in Jesaja 5, ook in Jesaja 5. De samenkomsten die gehouden worden op de berg Sion, daarover zal de Shechina hangen, daarover zal de wolk der heerlijkheid zijn. En toen heb ik de link gelegd ook zelfs naar de bovenzaal. Ik weet niet of u daarbij was, maar dat heb ik wel proberen te doen. Want het merkwaardige feit doet zich voor dat de samenkomsten op de berg Sion totaal onbekend waren in het Oude Testament. Er waren helemaal geen samenkomsten op de berg Sion. Er waren samenkomsten op de berg Moria, de tempelberg. Daar werd de samenkomst gehouden. Maar op de berg Sion, dat was aanvankelijk een burcht, een soort kasteeltje. En David heeft die burcht veroverd, is er gaan wonen en dat is een woonplaats voor hem geworden. En vanaf dat moment is Jeruzalem soms annex aan de naam Sion. Maar hier gaat het over samenkomsten op de berg Sion. Iedereen die ooit geweest is met een groepje in Israël of met een groep, die heeft ook een bezoek gebracht aan de berg Sion. Die heeft de bovenzaal bezocht en ook de kerk waar Petrus tegen de mensen zei dat hij hem niet kende. Hij loochende hem. Maar goed, dat is ook de berg Sion. Maar op de berg Sion is die bovenzaal. En die bovenzaal is de zaal wat meestal, jammer genoeg, de zaal van het laatste avondmaal wordt genoemd. Want het is niet het laatste avondmaal, dat is het eerste avondmaal. Dat is een beetje kattig, maar om het helemaal precies te krijgen. En daar heeft de Heer Jezus zijn discipelen bij elkaar gebracht. Op het allerlaatste, toen hij verworpen was, toen men hem uit de tempel had gegooid met stenen, toen hij niet meer welkom was, toen is hij met zijn discipelen naar Jeruzalem gegaan en toen heeft hij gezegd, en als je nu de stad binnengaat, twee van zijn discipelen, dan let op, een man met een kruik water op zijn hoofd, en waar die naar binnen gaat, dan moet je ook naar binnen gaan. Hebben ze gedaan, vinden daar een bovenzaal. En de Heer Jezus noemt dat mijn herberg. Echt waar, Marcus. Waar is mijn herberg? Waar ik met mijn discipelen het avondmaal kan vieren, of het Pesachmaal kan vieren. Toen hij geboren werd, was er geen herberg voor hem. Geen plaats in de herberg. Waar is mijn herberg? Daar is de Heer Jezus. En daar heeft de Heer Jezus, dan wil ik het heel voorzichtig zeggen, mij de voeten gewassen. En jou ook. Om mij in harmonie met zijn Vader te laten omgaan. Echt, voetwassing is zo wezenlijk. Het heeft niks te maken met tot bekering komen. Dat heeft te maken met heiliging. Met toewijding. Met gemeenschap hebben met de Vader. Als ik je niet was, Petrus, dan heb je geen deel met mij. Wat is het deel van de Heer Jezus? Is dat verlossing? Nou, hij hoefde niet verlost te worden. Dus dat heb je niet samen met hem. Deel hebben met hem betekent dat die ononderbroken gemeenschap, dat is het deel van de Heer Jezus, ook jouw ononderbroken gemeenschap met de Vader is. En daarvoor moet dat klein beetje stof van de routes hier in het Nederlandse afgewassen worden. Voetwassen. Daar heeft de Heer Jezus verteld van het huis van de Vader. Johannes 14. Daar heeft de Heer Jezus verteld van die wijnstok. 15. Daar heeft de Heer Jezus verteld van de Heilige Geest. 16. Daar heeft de Heer Jezus verteld wie de Vader is. 17. En wat de Heer Jezus zelf gaat doen met jou en met mij. Daar is het avondmaal ingesteld. Daar. En daar is de Heilige Geest uitgestort, iets later. Daar is de Heer Jezus op de dag van de opstanding teruggekomen, toen de deuren naar het vlees voor de Joden gesloten waren. Daar heeft de Heer Jezus laten zien wie die is. Het is allemaal daar gebeurd. Centrum, aanvang van het hele gemeenteleven. Alles is daar terug te vinden. Maar ook Israël in de toekomst. Als in het boek Openbaring, midden in de oordelen van Openbaring 13 en 15 en 16. En, nou ja, enorme catastrofes zullen er dan zijn. Maar in het midden daarvan ineens, Openbaring 14 vers 1. En ik zag het lam staan op de berg Sion. Heb je het? En die 144.000 met hem. Dat is ineens dat geweldige. En u hoort in de brief van de Hebreeën uzelf aangesproken als er gezegd wordt: u bent niet genaderd tot de berg Sinaï, die slaven baart, maar u bent genaderd tot de berg Sion. En de samenkomsten daar, daar hangt een wolk van heerlijkheid over. Daar hangt de Shechina over. Daar is de Heilige Geest aanwezig. Daarover straks nog meer. Maar aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Dan ga je echt ontdekken dat, ja, Jireh Shalom, Jeruzalem, Jireh Shalom, voorzien in vrede, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. Voor jouzelf, het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalen en het Jeruzalem op aarde, zoals het om Israël gaat. Een veilige woonplaats, een tent die niet zal worden afgebroken. Geen spoor van achteruitgang, niets meer, want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren en brede stromen zijn. Geen roeiboot, dus geen recreatieplas. Nee, dat is dat niet. En ook geen statig schip. Nee, ook geen handel, ook geen koophandel, ook geen commercie, ook geen economie. Dat is echt voorbij. Het is alleen maar zijn glorie. Dus zowel het recreatieve als het commerciële is daar niet meer te vinden. De Heere is immers onze rechter, wetgever, koning en verlosser. Nou, als je dit leest, denk je, Jesaja heeft toch wel een heel mooi boek geschreven. Dat is toch zo, dat kun je toch niet onderuit. Dan ga je toch zeggen, van, hey. En het gaat nog erbij over de Heere Jezus. Het gaat over hem die daar straks zal zijn, de koning, de wetgever, de rechter en de verlosser. Wil je nog een duidelijker plaatje van de Heere Jezus, dan wil je nog iets. Nog een keer, als ik naar die bovenzaal kijk, ik ben daar heel vaak geweest, ik heb er heel wat meditatiemomentjes gehad, soms ook verstoord door andere groepen die ook daar binnen wilden dringen en zo. Maar aan de andere kant, het is zo uniek dat daar een plekje is in Jeruzalem die je deze bovenzaal mag noemen. Zijn herberg. En dan komt de tijd, zegt de Heer, dat die stad gezien wordt en dat de samenkomsten die daar gehouden worden toch wel heel uniek zijn. Samen met hem is het sowieso uniek. Ik denk dat altijd als de Heer Jezus in ons midden is, waar twee of drie in zijn naam samen zijn, dat is hij in het midden van hen. Dat dat ook aanduidt dat de Shechina, de wolk van heerlijkheid, daar is. Geniet daar alsjeblieft van. We gaan nog een stukje lezen. Het is uit hoofdstuk 35. Laat ik een stukje over. Ja. Nee, 33, sorry hoor. Ik ben nu even in de war. 33 heb ik echt. Ik heb een klein speakbriefje hier, dus excuus voor mijn stotteren. 35 vers 8. 35 vers 5. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengegaan. En de oren van de doven zullen worden geopend. En dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. En vers 8. Daar zal een effen baan zijn, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan. Want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Vers 10. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Het is een enorme opsomming van wat de Heer aan het doen is en wat de Heer nog verder gaat doen. Je kunt alleen maar in groot respect en in grote verootmoediging deze dingen gaan lezen. Want de Heer gaat een geweldig werk doen in die tijd. De Heer zegt dat daar wonderen gaan gebeuren. De Heer zegt dat mensen die blind zijn zullen zien. Het is precies wat de Heer Jezus heeft gedaan toen hij hier op aarde was. Want toen was de koning hier op aarde. Maar ze hebben hem niet gewild, maar hij was er wel. En de kenmerkende dingen van het koninkrijk, dus herstel, genezing, zijn toen geweest. Genezing hoort bij het duizendjarig vrederijk, hoort bij zijn verblijf hier op aarde. Maar hij is nu niet hier. Ik ga niet al te scherp er tegenaan, tegenin. Maar dit is misschien wel een van de allerbelangrijkste tekenen van vandaag de dag. De mensen zeggen dat als de Heilige Geest gaat komen, dat er dan in bepaalde talen zal worden gesproken. Nou, dat klopt ook. Als de Geest wordt uitgestort, zegt vers 32, vers 10, totdat over ons uitgegoten wordt. Het is 32, vers 15. Een geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. De Heilige Geest is uitgestort nu. En zoals de Heilige Geest is uitgestort en nu in de gelovigen woont, van de lichamen van de gelovigen zijn tempels gemaakt, tempels van de Heilige Geest. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest is gaan werken. En de Heilige Geest heeft buitengewone dingen gedaan. En de Heilige Geest is bijzonder gaan werken op de dag toen de Heilige Geest ook uitgestort werd in die bovenzaal. Ik ben ervan overtuigd dat ik een aantal keren de link gelegd heb tussen Babel, spraakverwarring, en uitstorting van de Heilige Geest, spreken in talen. Toen de spraakverwarring kwam, was de mens op het toppunt van zijn bestaan en wilde in de keuken van de Heere God gaan kijken. En de Heere God heeft dat verijdeld, heeft gezegd, nee, dit kan niet. Spraakverwarring, uit elkaar gedreven. En toen is de Heere God met één man, Abraham, en zijn zaad en zijn taal verder gegaan. Eén taal, toen. En toen de Heer Jezus kwam, is hij naar de verloren schapen van het huis van Israël gegaan. Niet naar de verloren schapen van Tyrus of Sidon. Denkt u maar aan die mevrouw die vroeg. Ook niet naar buitenlandse bestemmingen gaan reizen. Toen is dat niet gebeurd. Maar toen die ene stam met die ene taal, Israël dus, zei nee, we willen hem niet. Toen is God met zijn bijzondere genade gekomen en heeft de spraakverwarring opgeheven. Dat is het spreken in talen in Handelingen 2. En je kunt op alle mogelijke manieren luisteren naar uitleggingen en je kunt van alles meemaken, maar dit is de kern van het verhaal. Het ging om bestaande talen. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn de grote daden van God verkondigen? Bestaande talen. Het ging om situaties die toen controleerbaar waren. Paulus zegt, ik heb meer dan wie ook in talen gesproken. Nou, hij is van Denxperlo naar Nijverdal gegaan. Dan praten ze heel anders. En reizen is weer heel anders. Groningen is helemaal niet te horen. Ik kom er vandaan. En de conflicten tussen Groningen en Friezen, die zijn nog steeds van kracht. Met andere woorden, als je alleen al in ons land een beetje rondtrok, dan kwam je al, ik weet niet hoeveel talen tegen. En ik weet dat ze nu allerlei termen hebben bedacht van talen van de engelen. En tongentaal is anders dan talen. Dat is niet zo. Het is exact hetzelfde woord. Er is geen verschil. Maar de Heere zegt, ik zal door mensen wel een andere taal tot jou gaan spreken in het boek Jesaja. En dat betekent dat ze in conflict zouden komen met een andere groep mensen, met een andere tongval. En die zouden hen belagen. En nu in Handelingen 2 is die spraakverwarring opgeheven. En nu heeft de Heer gezegd, ik ga niet alleen met Israël een weg van zegen, maar ik ga ook met alle volkeren, als ze dat willen. Dat is een geweldige zegen. Echt onvoorstelbare zegen. En ik wil zo graag dat u dat helder hebt. Dat u denkt, ja, maar We mogen de Heer wel 12 keer bedanken, alleen voor het feit dat we in onze eigen taal een Bijbel hebben. In het Nederlands. En we begrijpen elkaar ook nog. En daarom kan ik het gehakketak over een vertaling soms niet zo goed plaatsen. Alsof we daar dan in moeten zoeken. Nee, we moeten danken voor dat wat de Heer in zijn genade heeft gegeven. Een prachtig boek in onze handen, in een taal die wij kunnen begrijpen. U hebt dat. En het is gekomen door de Heilige Geest die ons heeft willen redden. Maar met het komen van de toekomstige heerlijkheid zal er ook geen ziekte meer zijn. En daarom zijn er zoveel wonderen gebeurd door de Heer Jezus. Bewijs dat hij de toekomende eeuw liet zien. Daarom is het gebeurd. Daarom hebben de apostelen dat ook gedaan. En ik zeg, met alle respect, dat kan nog. Als we ergens zouden moeten zijn waar nog nooit van de Heer Jezus is verteld, zal de Heer duidelijk meewerken. Ook door een gave van talen. Als ik ergens naartoe moet vannacht om daar iets te vertellen van de Heer Jezus, dan kan ik ofwel in Nederlands spreken en ze verstaan mij, ofwel ik kan die taal spreken die ze daar spreken. Maar hoe dan ook, dat zal gebeuren. Ik twijfel er geen seconde aan dat dat kan. En ook dat er dan wonderen gebeuren, dat er dan tekenen zijn. Er zijn al heel wat van deze broeders en zusters die in dit soort charismatische kringen zijn naar landen gegaan om daar wonderen te zien gebeuren. Nou, dat is altijd zo. Als het evangelie voor het eerst wordt uitgedragen, voor het eerst wordt neergezet, dan gebeuren er buitengewone krachten. Dat is nog zo. En hier vindt u dat er dan ogen van blinden worden geopend als de Heer Jezus komt. Nou, dat kan ook haast niet anders. Als hij terugkomt, als hij in glorie en in heerlijkheid in Jeruzalem zal zijn, als Jeruzalem de stad van de grote koning is, als dat het Sion is van de heilige Israëls, ook een term, als dat het moment, de plaats is waar hij kan staan en zegenen, als dit gaat komen, nou, dan gebeurt er van alles. En dat is echt zo. En dan zal daar een effen weg zijn, een heilige weg, zoals ik las met je, die zal een heilige weg genoemd worden en een onreine zal er niet over gaan. In die tijd worden mensen 1000 jaar oud. Slecht klimaat voor medici, denk ik dan. Goede tijd voor de zorgverzekeraars, maar die hoeven niks uit te betalen. Nee, eventjes gewoon actuele dingen tussendoor gevlochten. Maar het is ook een heel slecht klimaat voor mensen die de uitvaarten verzorgen. Eerlijk, dat is zegen. 1000 jaar. Methuselah werd 969 jaar. En dan 1000. Dus de records worden gebroken. En als een jongeling sterft, dan is hij nog 100 jaar. En dan komt het omdat hij gezondigd heeft. Dat kan. Elke morgen wordt dat geregeld. Je houdt het niet voor mogelijk dat een dergelijke tijd zal gaan aanbreken. Dat er zulke dingen gaan gebeuren. Stel dat de Heer morgenochtend hier door Dinxperlo in de omgeving zou gaan en iedereen die gezondheid had zou moeten oordelen. Maar de Heer komt en er zal een effen weg zijn. En een onreine zal er niet overgaan. Geen enkele onreine. Geen zonde. Maar dat zal alleen voor hen zijn. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, die zullen terugkeren. En dat wil ik eventjes losmaken van de rest. Wie door de Heere zijn vrijgekocht, die zullen terugkeren. Weet u dat u al gekend bent van voor de grondlegging van de wereld? En er komt een moment dat we daar zullen zijn waar die uitverkiezing plaatsvond. En wie komen daar? Dat zijn alleen die door de Heere zijn vrijgekocht. De vrijgekochten des Heeren. Die betaald zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Die zullen daar komen. Wat een dag. Wat een geweldige dag. En ze zullen daar binnen gaan. En daar ga ik nog een stukje nemen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Dus alles wat herinnert aan moeite en aan zorg, dat is weg. En blijdschap en vrede en vreugde is daar op onze hoofden. Zou u niet verlangen naar het moment waarop de Heer Jezus u daar brengt en u daar bij zich roept, maar ook voor Israël geldt dit. Want die vrijgekochten des Heren, die zullen terugkeren. En die zullen letterlijk Sion binnenkomen met gejuich. Ik weet niet alles meer van de Tweede Wereldoorlog en van alles wat zich Paul daarna heeft afgespeeld. Maar ik weet nog wel dat er in ons dorpje Schildwolle, dat is natuurlijk een hele grote stad in het Gunnigerland, dat daar gejuich was, dat er feest was, dat er blijdschap was. En dat er met enorme... Ja, geld was er niet meer, spullen ook niet meer, maar was gejuichen, er was een grote vreugde. Want de Heere had een grote zegen gegeven. Zo is het echt gezegd bij ons in de kerk. Nu, dat is ongeveer wat er gaat gebeuren. Als Israël verworpen, verguisd, miskend, belaagd, ze worden verdreven, ze worden uit Jeruzalem geperst, ze gaan vluchten, ze gaan de woestijn in, ze gaan misschien wel naar Moab, ik weet niet waar ze allemaal naartoe gaan, of naar Petra, er worden allerlei suggesties geuit waar ze dan terecht zouden komen. Maar ze komen terug. En ze komen terug in Jeruzalem. Een beetje ziet u dat in de dagen van Ezra, als een deel uit Babel terugkomt en zich weer in Israël in Jeruzalem vestigt, de tempel gaat opbouwen. Blijdschap, vreugde, gejubel, gejuich. Maar in de toekomst zal het een schitterend gebeuren zijn als al die Israëlieten terug zullen komen. En dat ze geen last meer zullen hebben van vervolging en van druk en van jodenhaat. En dat zelfs producten uit Israël gewoon een labeltje mogen hebben. Made in Israël. Dat mag vandaag ook even niet. Dat is ook een actuele. Maar dat zijn allemaal dingen die vandaag misschien een rolletje spelen. Maar dan is dat allemaal voorbij. En dan is het een geweldige zegen, een groot gejuich. En dan zullen ze met eeuwige blijdschap op hun hoofd Jeruzalem binnentrekken. Verheft al oude poorten de boog. Opdat de koning der ere binnengaat. Opdat die bij hem horen naar binnen gaan. Dat is een geweldige zegen. Een geweldige, enorme explosie van blijdschap en van zegen. Dat is de zegen voor de toekomst. Israël zal daar wonen. En u en ik, wij kunnen dit plaatsen. En we, ja, ik wou eigenlijk zeggen, ik gun Israël dit ook. Want ik heb dat volk lief gekregen, niet omdat ze het zo goed doen, omdat ze een schitterende mentaliteit hebben, dat hebben ze niet. Maar omdat God een heel bijzonder plan heeft met dat volk. God heeft een heel bijzonder plan met dit volk. En hij zal dit volk daar brengen. En of ze dat nu leuk vinden in Washington, of in New York, of in Brussel, zo wordt, dat maakt niet uit, ze zullen daar komen. En daar zal de Heer Jezus, hun Heer, hun Koning zijn. Daar is de laatste wijn beter dan de eerste. Daar is eeuwige vreugde. Daar zijn waterstromen. Daar is blijdschap, vreugde, gejuich en gejubel. En daar ontspringt de zegenstroom. En die stroomt in de richting van de volkeren. Dan is die tweede kans van Jona, waar ik het aan het begin over had, werkelijkheid. Dan gaat er een stroom van zegen vanuit Jeruzalem. En de volkeren gaan dan van heinde en ver, van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar het Loofhuttefeest te vieren. Zacharia 14. Dit is wat er gaat gebeuren. En Jesaja, de profeet van het Oude Testament, spreekt daarover. En u kijkt nu naar de Heer Jezus. En wat u ook pakt uit deze tekst, iedere keer, er zal een koning zijn, er zal een man zijn, dat zal blijdschap zijn, dat zal vrede zijn, dat is een paleis, daar is overwinning, daar is een wetgever, daar is een rechter. U kunt het allemaal benoemen, het is allemaal de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Christus in Jesaja, u ziet hem hier. En u ziet, ja, maar dit wordt buitengewoon. In de toekomst, dit wordt buitengewoon. Dit is onvoorstelbaar mooi. En nu dan? Hoe gaat u nu om met de Heer Jezus? U bent gered door het bloed van hem die zijn leven wilde geven. Hij wilde sterven in onze plaats. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Hebben we dikwijls geroepen. Exodus 20 nog. Maar die plaats is het altaar. Er is geen andere plaats. Daarom zal het kruis van de Heer Jezus daar manifest aanwezig zijn. En Ezechiël omschrijft het zo. Als in die tijd er een tempel is en de zonen van Zadok, de priesters, zijn daar bezig om een priesterdienst te doen. Dan staan ze daar boven op het altaar, heel hoog altaar, enorm hoog. Laag, altaar was altijd laag, snap je wel, maar je moest op de grond blijven staan om dienst te doen. Je kon er niet zo goed bij als je dat verhogen ging. Maar dan zullen er een soort omloop en nog een omloop zijn, een derde omloop. En daarbovenaan, daar staan de priesters en die kijken in de vuurhaard van het altaar en daar offeren ze. En iedereen heeft gezegd, ja, maar dat zal nooit meer een dierlijk offer zijn. Dit kan niet meer, dat is voorbij. Want al die dierlijke offers hebben gewezen naar het ene offer, dat is de Heer Jezus. Amen. Maar u en ik denken nog steeds aan het offer terug. Als u avondmaal viert, als u aan hem denkt, doet dit tot mijn gedachtenis. Dan verkondigt u de dood van de Heer Jezus. U verkondigt de dood van de Heer Jezus. Zijn sterven. U verkondigt zijn sterven. En dat blijft zo. U herinnert ook daarin uzelf aan dat wat er op het kruis is gebeurd en aan dat wat er misschien nog aan ontdekkingen zijn, maar u gaat echt terugdenken aan het kruis van de Heer Jezus. U kijkt ook terug. En dan offeren ze daar in het duizendjarig vrederijk dag in dag uit dierlijke offers om terug te denken aan het offer. Precies hetzelfde. U denkt ook terug aan het offer. En dan denken ze ook terug aan het offer. Middels de stukken die daar overblijven en die op het vuurhaard gelegd worden. En elke dag is daar een herinnering aan het kruis van de Heer Jezus. Ik heb het wel eens zo gezegd, en dat wil ik ook zo graag overbrengen, dat ze daar van heinde en ver naartoe gaan. En dat ze, ook al staan ze op grote afstand, de skyline van Jeruzalem heel anders zien dan nu. Als u welke foto u ook pakt van Jeruzalem, daar staat een moskee op en daar staat een rotskoepel heiligdom op. En op die rotskoepel heiligdom staan allerlei teksten uit de Koran. En onder andere een tekst, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat staat erop aan de buitenkant. Maar dat is dan weg. De skyline van Jeruzalem wordt nu gekenmerkt door deze islamitische heiligdommen. Maar dan wordt de skyline van Jeruzalem gekenmerkt door een tempel en door een altaar. Daar gaat het over de Heer Jezus. Het is alsof eens en voor altijd het geweldige werk van de Heer Jezus, dat altaar omhoog gestoken wordt, omdat God ooit gezegd heeft dat hij een plaats heeft waar hij kan staan en zegenen. Welke plaats? Exodus 20 nog een keer. Dat is het altaar. Daar kan hij staan en zegenen. Dat zal gebeuren. Daar staat de Heere dan ook. En hij zegent. En die zegenstroom die vloeit naar de volkeren. En die laatste wijn is beter dan de eerste. Jesaja heeft bijzondere dingen over de Heer Jezus verteld. En u en ik mogen er naar kijken. En ik hoop dat u nu dankt en dat u nu zegt, dan wordt het tijd dat wij dit in ons hart hebben en daar ook voor danken, daar ook over zingen, daar ook mee aan de slag gaan. En zeggen, we willen die eeuwige blijdschap op onze hoofden ook uiten naar hem toe, naar elkaar toe, misschien ook wel naar onze buren toe. Maar dat ze echt proeven, want die mensen die hebben iets bijzonders. Nou, die hebben ook iets bijzonders. U hebt iets bijzonders. U hebt de Heer Jezus. Er is niets meer dan hem. Er is niets buiten hem. Er is ook niets boven hem. Er is ook niemand naast hem. Hij is de enige. De enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en van waarheid. De Heer Jezus, dat is mijn heiland. Amen. Vader, dank u wel dat iedereen die hier is en gelooft in het volbrachte werk van uw zoon, dit ook mag zeggen, dat hij onze heiland is, mijn heiland is. Dat hij degene is die alle blijdschap en vrede en zorg heeft en liefde heeft gebracht, waardoor zorg en moeite et cetera weggaan. We willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u prijzen voor de Heer Jezus. We willen u eren voor het werk. En nu hebben we midden in het boek Jesaja gekeken naar een aantal teksten. En die gaan over Jeruzalem, die gaan over een tijd. Een tijd die nog aanbreekt, dat Jeruzalem de stad van de grote koning zal zijn. Dat er wonderen gebeuren, dat er geweldige zegen is. En dat de ogen van blinden opengaan. Nou, soms voelen we dat ook zelf. We hebben zo vaak in de Bijbel gekeken, maar we zagen u niet, Heer Jezus. Totdat de ogen open gingen. We hebben zo vaak preken gehoord of dingen gehoord, maar we hoorden niet over u, totdat onze oren open gingen. We willen u danken, Vader, dat u onze tong ook wilt gebruiken tot een pen, als een pen van een vaardige schrijver. En u wilt ons zo laten zien wie de Heer Jezus is. En zo gebruiken dat het om hem gaat en dat er gejubel en gejuich is over onze heiland. De enige die eer en glorie toekomt. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor elkaar. Dank u dat we met deze dingen in ons hart ook verder mogen trekken. En blijdschap en vrede mogen kennen. Vader, dank u wel voor alles. Dank u voor een veelheid aan gedachten die u ons ook vanavond weer aanreikte. We willen u prijzen. We willen u bidden dat dit ook een naklank krijgt in ons hart en in ons leven. En eer voor u en eer voor de Heer Jezus gaat brengen. Zegen ons ook zo in onze contacten, ook in onze gesprekken, ook in onze route. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u dat doet. Want u bent iemand die graag zegent. En u hebt een grond waar u kunt staan om te zegenen. En dat is het kruis, dat is het altaar. Dank u wel daarvoor. Amen.